Hey, Wouter hier. Op zaterdag 28 september speel ik mijn voorstelling Stormbrein in Theater De Borg in Budel. En op donderdag 3 oktober ga ik naar Theater Veluvine in Nunspeet. Meer data vind je op woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell.
Oh, Wouter, echt gewoon 15 minuten gewoon stil. Gewoon helemaal niks. Geen één keer gelachen.
Ik praat deze keer met Dirk Kouwenberg, tonprater. En de opname met Dirk was de langste opname die ik tot nu toe deed. En hij had alleen maar goede verhalen. Daarom heb ik de aflevering in twee delen geknipt, waarvan dit het eerste deel is. Dirk staat al ruim 15 jaar in de ton met verschillende typetjes en dat doet hij echt op het hoogste niveau. De afgelopen jaren was hij regelmatig finalist of winnaar bij de Keienbijters, de Brabantse kampioenschappen of de Zuid-Nederlandse kampioenschappen. Echt Champions League niveau tonpraten dus. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Dirk Kouwenberg.
Hoe ik ben begonnen? Ja, ik denk zoals iedere tonprater eigenlijk begint. Je wordt rondom carnaval word je aangesproken door de Raad van Elf. En als ze dan flink dronken zijn en je zelf ook dronken bent. En dan gaan ze van, bij ons op de pronkzitting, er zal wel iets van jou zijn. En als je dan ja zegt, ja, dan ben je de lul. Want een paar weken later, als je nuchter bent, dan krijg je een telefoontje van, hé, we hadden een afspraak. En dan word je erop geattendeerd. En dan ga je meedoen met zo'n pronkzitting.
Ja, want even, ik ken tonpraten een beetje. En er zijn ook al vaker tonpraters geweest in Elektra. Maar de Raad van Elf, dat is het hele gevolg rondom de prins.
Ja, dat klopt.
En die alle functies bekleden, zeg maar. En de pronkzitting, leg even uit wat een pronkzitting is.
Ja, de ene noemt de pronkzitting, de ander noemt het artiestenavond. Wat eigenlijk om gaat is, je hebt inderdaad die Raad van Elf met die prins. Die wordt op een gegeven moment geïnstalleerd. En dat kan zijn rond de 11e van de 11e of 2 weken voor carnaval. Dat ligt er net aan hoe ze het inkleden. En dan heb jij, ja, dat noemen ze dan een soort avond, artiestenavond voor de prins. En dan komen mensen uit het dorp, vaak lokale acts. En die doen dan een sketchje of een dansje of een liedje. Maar er zijn ook een paar bij. Die doen dan tonpraten. En dat is vaak heel lokaal. Dus je kunt het een beetje zien als een soort oudejaarsconferentie over het dorp. Heel lokaal. Vaak ook over de politiek. Vaak ook oudere mensen die het doen. En dat is dan zo'n pronkzittingsavond. Ja. Maar je hebt ook avonden bij waarbij ze geen lokale talenten hebben. En dan worden die buitendorpse tonpraters, zoals ik dan ben, die worden dan ingevlogen om die avond op te vullen of zelfs helemaal te maken.
Ja. Precies. Kijk, dan hebben we even de setting. Hebben we dat gehad? Maar dit is duidelijk wat het is. En wat ik... Nee. Beschrijf dan ook even gewoon hoe een gemiddelde pronkzitting eruit ziet qua zaal. Dan hebben we dat ook gewoon gedekt voor de rest van de aflevering. Want dat is niet een theaterzaal waar iedereen op zachte stoelen met een kopje koffie de juiste kant op zit te kijken.
Nee. Ik denk als je een gemiddelde tonpraat avond binnenstapt, ik denk dat je dat een beetje denkt aan een Oktoberfest.
Ja.
Dus inderdaad, lange tafels, bier, knakworsten op tafel, voor een podium, helemaal carnavalesk aangekleed. Maar het is zittend publiek aan lange tafel. Die ook met elkaar kunnen gaan ouwe hoeren als ze het niks vinden. Naar het toilet gaan wanneer ze willen. Obers die voor het podium langslopen. Ja, het is totaal anders dan dat jij in een theater gewend bent.
En iedereen die wil zien wat er op het podium gebeurt, moet dus per definitie zijn hoofd draaien.
Ja. En dan is het hoofd de andere kant opdraaien als ze het niks vinden. En net zoals wij met elkaar lekker zitten ouwe hoeren. En of je nou achter in de zaal zit of voor in de zaal, mensen doen dat gewoon. Als ze het niks vinden, ja, dan gaan ze met elkaar zitten ouwe hoeren.
Precies. Hebben we even een plaatje. Ik vind het altijd een hele toffe setting. En wat ik altijd vooral het allerleukste vind, is de pretentieloosheid van tonpraten. Waar als iemand in het theater zou beginnen met even bij wijze van spreken, met het begin van een mop die iedereen kent, denkt de hele zaal, jezus, ga je deze doen? En ik vind het tof hoe in principe op een pronkzitting iemand die mop kan beginnen en dan de halve zaal alsof de Stone Satisfaction inzetten. En je denkt, maar precies, deze ken ik, dat vind ik een goeie.
Ja, maar dat heb je
en
wel.
En gewoon, we zijn hier gewoon om te lachen en verder niks meer dan
nee,
dat.
Nee. Je moet als je naar een tonpraatavond gaat, je moet niet de illusie hebben, ik word aan het denken gezet of ik krijg nog even lekker maatschappijkritiek of iets. Nee, het doel is van, het begint om 8 uur en het eindigt om 12 uur. En die mensen, die zijn alleen maar constant aan het lachen. Ja. En als je kijkt naar een grapdichtheid van een tonprater, ik heb die van mij wel eens een keer geturfd, maar ik denk als je een setje hebt van 20 minuten, daar kunnen goed 75 tot 100 grappen in zitten. En dat kan verbaal, non-verbaal zijn. Maar ja, ik ben nog iemand van gewoon echt grappen, gewoon echt van de tekst. Dus ik probeer echt gewoon heel veel van die lachsalvo's erin te krijgen. Ik ben zelf persoonlijk wel iets minder van moppen.
Ja,
maar je hebt erbij.
Ik geef het als voorbeeld, maar het is niet dat het bestaat uit moppen.
Maar je hebt tonpraters bij en die kiezen ook altijd een typetje waar de moppen over bestaan. Dus ze kiezen dan een brandweer of een opa en gaan naar moppen.nl en halen daar alle moppen vandaan. Maar die kunnen fantastisch moppen vertellen. En ook al weet het publiek, die ken ik al. Ja. Het is vaak ook de manier waarop die verteld wordt. Dan wordt die net op een andere manier. En ik kan me er ooit af en toe echt aan ergeren en verbazen. Dat ik denk van, ik probeer allemaal nieuw materiaal en nieuwe dingen.
Dat vind ik ook absoluut tof hoor. Want ik geef als voorbeeld de mop. Maar ik ken ook binnen het cabaret mensen die sterker nog hele verhalen echt van een minuut of 10. Dat ik denk, maar dit is een mop. Dit is een uitgewerkte mop.
Ja.
Maar goed, dat is een heel, heel ander verhaal. Je zegt nu, je bent eens geturfd. Weet je, 7500 lachsalvo's. Was dat ook zo toen je begon en je voor het eerst ja zei op de Raad van Elf? Die zei, we hebben pronkzitting en jij met je dronken hartse zei, dat is goed, ik kom wel.
Nou, ik zal heel eerlijk bekennen, het allereerste jaar ging het heel goed.
Ja.
Er was, want ik denk ook als daar echt meteen slecht was geweest, dat ik hier al überhaupt niet had gezeten en dat ik later ook geen tonpraatcarrière had. Maar het eerste jaar, ik wist niet eens wat ik ging doen. Ik had wel iets voorbereid. Alleen, ik was ook nog nooit naar een pronkzitting geweest. Ik was toen in jaren 17, 18. Vaak is het publiek bij een pronkzitting begint vanaf de 25, 30. Ja, wij zaten zuipen in de kroeg. Ik was er nooit in die pronkzitting geweest. En ik zal ook zeggen, ik had toen ook heel veel bij elkaar gejat materiaal. Ik had ook gewoon dingen van Joep van het Hek en van Herman Vinkers. Maar het was maar lokaal voor die 4 avonden in Nuland. Maar ik was er wel heel succesvol in. Maar dat had er ook wel mee te maken dat Nuland was dat toen, die pronk zit dat een beetje in de slop. En om even een idee te geven, het hoogtepunt van de avonden was een act. Dat was Trui en Bertha. En er waren twee dames van een jaar of 60 en die zaten in oude klederdracht aan een tafeltje met het tekstje zo ervoor naar elkaar voor te lezen. En het hoogtepunt was als een van de tweede tekst vergat. Dat was het hoogtepunt. Daar zat iedereen op te wachten. Tot een van de. Dat ze ook zeiden. Nee, maar nu ben ik jij, Trui. Och, sorry. Ja, daar zat iedereen. En dat was het hoogtepunt van de avond. Daar keek iedereen naar uit. En ik kwam daar. Ik stond. Ik wist niet eens dat ik achter een ton moest staan. Omdat ik hem niet eens wist waar nou ton praten was. Dus ik liep over het podium van links naar rechts. Uit mijn hoofd. En ik heb daar, denk ik, de eerste avonden. Ik denk wel 30 minuten gestaan. Maar gewoon, heel eerlijk, gewoon echt stukjes, gewoon conferences van Joep van het Hek. Gewoon feilloos, 100%. En dan een beetje aangepast op Nuland. En dat vonden ze geweldig. En ja, achteraf denk ik.
Die dacht, een jongen van 17, die gaat liften naar Parijs. Wat cool.
Nee, die verhalen zaten er nog niet in. Maar het was wel vanuit een typetje. Dus het had wel zijn tonpraat dingetjes. Maar, en ik vind het ook achteraf. Kijk, ik kan me ook wel voorstellen. Ik denk van, een beetje makkelijk als comedian jatter. Maar A, ik was 17. En B, dat was mijn eerste kennismaking op het podium. En als dat dan met gejat materiaal is.
Ja.
Als je maar de eerste kennismaking op een podium hebt, vind ik het prima.
Daar had je het niet mee gered tot nu en waar je nu bent.
Dus, nee, absoluut niet. Nee. En dat was ook echt alleen maar in die eerste 2, 3 jaar dat ik dat deed. En op een gegeven moment ben ik gaandeweg steeds meer. Ik denk dat het eerste jaar dat 95% was gejat en misschien 5% zelf verzonnen. Ja, en nu hoor je af en toe ook wel eens een keer dingen op de radio. Je denkt van, hé, daar kan ik wel iets mee. Maar ik denk dat nou echt gewoon 95% zelf verzonnen is. En 5% geleend, net hoe je het ook noemt.
Ja, want die eerste zou eens gaan goed. Wat sowieso bij veel mensen is, juist omdat je eigenlijk geen idee hebt wat je doet. En dan sta je er heel onbevangen. Sta je ook niet dat je denkt, oh, maar hier moet de lach. Nee, niks. Weet je dan nog de eerste show die je deed waar het niet meer goed ging?
Ja, maar dat was voordat ik de eerste keer buiten Nuland ging. Dus ik heb dat 12 jaar gedaan. Dus 12 jaar in Nuland opgetreden. Bij de Brulboei, zo heette dan die pronkzitting. En ook allemaal typetjes gedaan, et cetera. En op een gegeven moment waren er heel veel mensen zeiden tegen mij van... Ja, maar jij moet naar de Brabantse kampioenschappen. Jij moet er iets meer mee gaan doen. En toen heb ik mij ingeschreven voor de Brabantse kampioenschappen. Met een act, die heette DJ Bruno van Radio Uno. En dat was een piraten disjockey. Ik heb echt geen idee of het in de rest van Nederland ook. Maar in Brabant heb je van die mannetjes. Die zitten dan op een zolderkamertje illegaal uit te zenden. Maar die hebben ook een heel netwerkje om zich heen. Met mensen die vragen dan plaatjes aan. En de act was dan... mensen vragen een plaatje aan. Dat plaatje heb ik niet bij. En dan kwam er een grappige variant op een plaatje dat op die persoon sloeg. En ik had hem speciaal voor de Brabants kampioenschap helemaal gemaakt naar bekende Nederlanders.
Ja.
Maar dat was uit de tijd dat Wesley en Jolante toen uit elkaar met die gastendoekjes, dat Dering Scheringa met de DSB-bank. En dat is allemaal heel actueel. En in de voorronde was dus mijn eerste buitendorpse optreden. En die ging als een tierenlier. Echt zoveel succes. Maar toen kwam die finale. En dat was een andere koek. Ik heb nog nooit zo gedesillusioneerd... ben ik het podium afgestapt tijdens de finale van de mijn eerste finale van de Brabantse kampioenschappen. Maar ik had me eigenlijk ook... Ik ging er heel onbevangen in. Alleen, ik was het nieuwe talentje. En dan krijg jij heel goed bedoeld adviezen. Dus ik ga mensen zeggen van... ja, je moet mensen niet in het gezicht kijken... maar over het hoofd heen. En ja, allemaal van die adviezen... dat ik denk van, laat me nou maar gewoon mijn ding doen... En ik was me toch een partij zenuwachtig al van tevoren. Dat was ik
Want dan
nooit.
Ben je ook nog in je hoofd niet bezig met hoe je daar staat te spelen. Maar vooral met al die adviezen ook nog.
Ik was alleen met die adviezen bezig. En wat ook het nadeel was. Je had de voorronde en de finale. Maar er zat een paar maanden tussen. En inmiddels waren al die actuele dingetjes. Die waren al een beetje passé. En ik had er een hoop nieuwe dingen aan gedacht. Dat ik denk van, ja, hij moet weer actueel.
Ja.
Niet getest. Dus ik ging met ongetest materiaal. Die finale in. Ik ging voor de eerste keer met Barry Knapen, met Andy Mercedes, met die grote mannen op het podium staan. En ik had me ook van alles wijsgemaakt in mijn kop dat ik wel eens misschien al Brabants kampioen zou kunnen worden. Nou, Wout, jongen, ik ging... ene laatste ben ik geworden, volgens mij. En echt, die mensen ook... Volgens mij is er geen één keer gelachen. En het ergste was, in de voorronde had ik niemand meegenomen. Dus ik ging er heel onbevangen in, want niemand wist überhaupt dat ik mee ging doen. Maar er zat geen familie, geen vrienden. En ik kreeg kaartjes voor de finale. Dus mijn ouders zaten binnen, mijn vrienden zaten binnen. En ik met mijn grote bakkers van... ja, tijdens de voorronde was dat heel leuk. En ik dacht, misschien dat dat weer is. Maar ja, die voorronde is geen garantie in de finale. Nou, Wouter, echt gewoon 15 minuten gewoon stil. Gewoon helemaal niks. Geen één keer gelachen. Ja, applaus toen het klaar was, dat ik er vanaf ging. Dat was het. Oh, dat was een drama.
Maar heb je een idee hoe het kwam? Was het 100% nieuw of... Was het 100% in je spel? Of?
Nee, ik denk dat het aan lach was dat... er zitten heel veel mensen die zitten in de voorronde ook in de finale. Dus de nieuwigheid was eraf. Ja. Dus er staat iemand nieuws. En daar had je dan... Er waren ook echt torenhoge verwachtingen van mij.
Wat ook qua publiek bedoel je? Qua voorronde?
Ja, maar ook publiek. Zit ook gewoon hetzelfde publiek erin. En ik was gewoon echt zenuwachtig. En ik had denk ik die week wel... 3 sloffen sigaretten weggerookt van de zenuwen. Dus mijn stem was kapot. Ik had bedacht van... hey, ik ga het in een ander stemmetje doen. Ja, van die domme beslissingen. En het materiaal was ook echt niet. Nee, die grappen die ik toen... Dat was ook gewoon echt niet goed. Maar ik kwam wel in het tonpraterswereld. De mensen die boekten mij aan de hand van het succes van de voorrondes. En ik werd gevraagd door het tonpraatcollectief. En dat had je toen... Dat heb je niet meer, maar er waren 2 uitgerangeerde tonpraters. En die gingen dan naar zaaltjes waar geen tonpraatavond was. En die gingen naar de eigenaar en zeiden van... goh, dat je hier geen tonpraatavond organiseert. Dan zei de eigenaar van, ja, maar dat weet ik niet. Ja, maar dat regelen wij. En we hebben alleen maar kampioenen en de beste van de beste. Ja, dat was ik. Die niks kon. En dan gingen wij dus naar zaaltjes toe... En ja, dat was mijn eerste seizoen. Maar ja, Wouter, jongen, dat was even doorbijten. Want dat
wat voor iets zeg me dat als er in Brabant of Limburg of überhaupt onder de rivieren een plek is die nog geen tonpraatavond heeft, dan
heeft
is daar een reden voor.
Dat heeft een reden. Dat wou ik net zeggen. Dat heeft een reden.
Want dus anders was die er wel.
Maar dan waren dus ook in van die buurthuizen. En ik weet nog, ik regelmatig dan, maar er waren ook, weet je wel, je hebt een beetje de Tonpraat Bijbelbelt, die ligt rondom Eindhoven. He, daar is het. Maar als je naar West-Brabant gaat en je gaat naar richting de kanten van Roosendaal, dat is Brabant. Maar daar is het tonpraten niet zo populair als dat het zeg maar in de omgeving Eindhoven is. Ja. Dus daar waren het gat in de markt. En daar moesten we dan naartoe. Maar ik heb echt regelmatig gehad dat ik al een uur in de auto zat en als ze belden van ja, we hebben maar 2 kaartjes verkocht, draai maar weer om. Ja, dan draai ik maar weer om. Dan denk ik, ja, goh, dat is ook leuk. Maar ik dacht, dit is het. Dit is waar iedereen dan zo over praat, over de ton praten. Maar ik weet nog goed, we waren in een kroeg. En er was een heel klein kroegje. En dan had je het biljart.
Ja.
En aan de ene kant, het was zo klein. Dus het kroegje was het biljart. En dan, net zoals bij een tafel, waar jij zat, er stond het tonnetje. En aan de andere kant van het biljart zat het publiek. Nou, dus had je een beetje, nou, er zat een biljart tussen. Dat is niet erg. Maar ik was begonnen met die DJ Brudo. De tekst die al niet echt heel lekker liep en niet goed was. En na 5 minuten gaat de deur open en dan komt de biljartclub binnen. En ja, die wilde biljarten. En wat er ook gebeurde, er werd biljart. Tijdens mijn buurt.
Nee.
Ja, serieus. Dus ik stond daar gewoon die act te doen. En die mannen ook. Ja, nee, dat was die avond. Dat was vrijdagavond, was biljartavond. En dat was niet overlegd. En die gingen gewoon biljarten.
Tussen jou en het publiek.
Tussen mij en het publiek in. Het was ook met 12 man publiek. Maar die zaten ook echt gewoon zo om die biljarters heen te kijken. En tik. En ze gingen gewoon biljarten.
Maar je bent ook gewoon doorgegaan.
Ja, wist ik veel. Ja, maar dat was het. Ik had nul ervaring. Weet je wel, je kunt wel zeggen, ik had 12 jaar bij de Brulboei in Nuland gedaan. Nou, dat was allemaal veilig. En ik kwam dus in de grote wereld terecht.
Maar was er ook niemand... Je bent dan met meerdere op zo'n avond, neem ik aan, die allemaal een buurt doen. Ja. Ook niemand anders
greep in.
Die zei, jongens, wij kunnen niet dit doen terwijl we de hele tijd...
Nee, ja, ik zou dat zeggen. Of ik zou, ik zou die ton uitgaan aan de andere kant van het biljart. Of ik ging aan de andere, weet ik het. Ik zou me nu er makkelijk mee. Ja, ja. Het zou nog steeds een heel bijzondere situatie zijn. En ik denk, als ik er nu zou staan, dat er werd niet gebiljart wat er ook gebeurde. Maar toen, er werd gewoon biljart. Ja, en dan sta je daar. En dan moet je toch jouw buurtje af gaan maken, die al niet geweldig is. En dan staan mensen ook nog voor je te grote biljarten. En mensen zaten ook meer vaak naar het biljartspel. Het kijken wat ik aan het doen was. Maar ook dat je dus bij dat Tompra, dat je bij dat collectief, dat je dat ergens was. En er is, ik weet niet meer, er is denk ik in 2009 of 2010 geweest, was er een zondag dat het echt heel erg hard onverwacht sneeuwde. Dat ja. Er echt in heel Nederland een dik pak sneeuw. En dat was op een zondag en ik moest ergens openen. Tijdens mijn act begon het heel erg te sneeuwen. Dat had ik niet in de gaten. En ik was klaar. En toen kreeg ik dus een telefoontje van degene van Kees Kolen, volgens mij, die dat organiseren. Van, waar ben je nou? Ja, in Tilburg. Ja, het sneeuwt. Niemand kan nu weg. Je moet daar blijven. Ja, maar wat moet ik daar doen? Ja, je moet de rest van het programma vullen. Ja, maar ik heb niks. Ik had maar 1 act. Maar er waren dus mensen en die kwamen dus, die werden dus van ja, de kampioenen van de kampioenen. Nou, daar kwam Dirk Kouwenberg met 1 voorronde en 1 finale op zijn naam. Die daar een middelmatig buurtje stond te doen als DJ Brudo van Radio Udo. Maar die moest daar heel die middag volgen zitten maken. Wat ik dus absoluut niet kon. En ik dacht van, ja, dan ga ik maar improviseren. Waar ik ook helemaal niet kon. Echt, zeg ook wel eens van als jij van meters maken... Dat je daarvan een slechte op, dat je daarvan leert. Ja, daar leer je als mens zijnde van. Maar je wordt er geen betere tonpraten van. Je weet echt, je bent aan het stunten, aan het kloten. En ja, dat was toen ook. Ja, ik heb dat toen ook na die ene buurt 10 minuten. Ja, meer kon ik ook niet rekken. Nu zou ik daar makkelijk 6 uur vol kunnen maken. Dat maakt me niet uit.
Ja, maar ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want je zegt, je wordt er geen betere tonprater van.
Nee, maar dat meen ik echt. Dat meen ik echt.
Nee, maar vervolgens zeg je, maar nu zou ik dat kunnen, zou ik het vol kunnen. Dat is wel door de ervaring die je gewoon...
Ja, maar heb jij dat zelf niet? Tenminste, dat heb ik wel. Als ik ergens op het podium sta, kijk, natuurlijk, als ik zo'n... Dat heb jij ook, je hebt je tekst.
Ja.
Hè? En die heb je uitgeschreven, die heb je in je kop gestampt. Maar door hem vrij te spelen, ga je hem leren spelen.
Ja.
Komen er dingetjes
ja,
bij.
Ja, absoluut.
En vrij spelen, dat doe je niet als je de controle constant kwijtraakt met het publiek. Als het publiek volop meegaat en jij daarin meegroeit, dan ga je laveren, ga je andere dingen doen. Dan ga je eens kijken van, hey, ik kan het misschien ook op die manier vertellen. Dan ga je dingetjes proberen en dan groei jij, dan leer jij nieuwe dingen. En als jij dus ergens staat waar het publiek niet lacht of de setting totaal niet geschikt is, ja, dan ga je dus inderdaad heel erg aan jouw tekst vasthouden. Want dat is jouw enige vastigheid die je hebt. Dat is bij mij zo. Ik weet niet of denk je heel anders over.
Nee, nou ja, voor beide dingen valt wat te zeggen. Maar ik denk namelijk wel, dat vind ik ook het leuke aan slechte shows, is dat je er volgens mij heel veel van leert. Of van kan leren. Het is niet per se gezegd dat je er ook van leert. Want ik ken ook mensen die maar blijven doorgaan. Dat je denkt, heb je nu nog niet geleerd dat je gewoon niks. Lekker op volleybal moet gaan. Maar dat je wel ook bijvoorbeeld leert om te gaan met
teleurstellingen.
Nee, maar ook wel met, weet je, ook in een goede show kan er natuurlijk opeens iets gebeuren. Zeker in gewoon een avond waarvan alles gebeurt en ook nog, weet je, gewoon de blaaskapel zit te spelen en een ober waarschijnlijk met een dienblad vol bier voor je neus op zijn bek gaat. Daar kan jij, denk ik, mee omgaan, omdat je ook al shows hebt gedaan waar twee oude mannen voor je neus staan te biljarten en je eromheen moet spelen. Het is geen één-op-één relatie, maar wel door al dat soort dingen te doen. Ik denk dat iemand wel iets heel geks moet doen om jou nu, na al je jaren ervaring, nog van je stuk te krijgen.
Nee, maar dat is het wel. Je hebt alles wel een keer meegemaakt. Dus bijvoorbeeld die eerste finale die heel slecht ging. Ja, ik heb inmiddels een aantal finales gehad. En ik heb inmiddels wel geleerd dat je eigen totaal niet druk moet maken dat het een finale is. Sterker nog, alles waar je aan denkt, het is een momentopname. Het gebeurt of het gebeurt niet. Je hebt er enigszins een beetje invloed op, maar ja, het gebeurt of het gebeurt niet. Als jij bijvoorbeeld de Brabants kampioenschap hebt, dan heb je vrijdag, zaterdag, zondag, die wordt drie keer gespeeld en je hebt drie keer een andere publiekswinnaar. Het is niet zo dat de Brabants kampioen al die avonden de beste is. Nee. Alleen, er wordt maar op één avond wordt er een Brabants kampioen gemaakt. En op dat moment is hij op dat beste en heeft van alles heeft dat te maken met waar je in het programma staat, wie voor je zit, wie na je zit. Er zijn zoveel factoren. En heb je allemaal geen invloed op.
Nee.
Maar wel met dingen die raar gebeuren. Ja, dat heb je inderdaad. Nu zou ik daar wel een antwoord op hebben, omdat ik het al een paar keer heb meegemaakt. Ja. Dat klopt. Maar met optredens die echt gewoon heel slecht gaan, waar het publiek niet mee wil, daar leer jij wel mee omgaan. Maar dat bedoel ik eigenlijk meer als mens zijnde. Maar daar word jij geen betere tonpraten van. Jouw buurt wordt daar niet beter van. Want ook een buurt heeft meters nodig om te kunnen groeien.
Inhoudelijk.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Dan bedoelen we hetzelfde. Alleen jij hebt het gescheiden, de inhoud en de speler, zeg maar.
Ja, en inderdaad.
Ik zag het als één.
Nee. Ik zag het in dat en dat als tweede. Maar ja, die eerste jaren, ja, wat je ook hebt, is dat als je net nieuw bent, dan word jij ook de andere tonpraters gebeld of je een optreden kunt overnemen. En dan denk je echt van, wauw, wat een eer dat ze mij bellen. En dat heeft gewoon te maken, ik heb dan een lege agenda. En ze kunnen Barry Knapen bellen, maar die zit al jaren volgeboekt. Dus dan bellen ze mij op. En ik weet ook nog goed dat ik ergens moest zijn, ook net voor de carnaval. En ik kom daar aangezet. En er staat een vent met een walkie-talkie. Oh, de tonprater is er, de tonprater is er. En heel professioneel. En ik werd echt via een omweg moest ik ergens komen. En een hele grote zaal, die gaat open. Echt een hele grote zaal. Echt gewoon een hal bijna.
Ja.
En helemaal achter in de bar, daar stond 100 man om de bar. En er zaten drie biljaren voor een podiumpje. Maar ik had wel gewoon de volle microfoon voor de hele zaal.
En ook het volume voor de hele zaal.
En het volume. Dus, en ook de presentator. Ja, jongens, allemaal even stilhouden. Hier is de tonprater. Nee, dat is lekker. En ja, toch maar gewoon dat podiumpje opgaan. En ja, dan ook nog naïef proberen om die mensen naar voren te krijgen. Of dat je wil gaan spelen voor die mensen die 25 meter verderop staan. Kijk, en nu is de ervaring, ja, dat is gewoon kansloos. En het enige wat je kunt doen is of zeggen, nee, gaat niet. Of doe het maar voor die twee personen. Want we spelen dan 25 mensen die 25 meter verderop staan. Nee, absoluut niet.
Oh, en ik,
maar ja, die wisten natuurlijk dus, ook wel welke ze optredens natuurlijk door moesten passen naar mij. Die denken van, ja, daar ga ik niet naartoe. Ja. Ik heb hem aangenomen, kan een beter snabbel krijgen.
Of die kijken inderdaad naar de garage en denken, nou, ja, dat doe ik niet. Maar ik weet wel iemand die het daar wel voor doet.
Ja, die doet wel voor minder. Ja, die doet wel voor niks, bij wijze van spreken. Maar gelukkig...
Overigens, even tussendoor, ook de keren dat dus een organisator zegt... Weet je, dat is inderdaad, bij comedy shows heb je het ook wel eens... dat er veel ruimte is tussen het podium en het publiek. En dat je zegt, jullie moeten even zorgen dat die mensen naar voren komen. Ja. Dat is kansloos. Nee, maar als jij gewoon even op het podium zegt dat ze naar voren komen... Nee. Ja, maar dat is echt beter als jij het doet. Nee. Gaat, ik kan heel boos om worden.
Nee, maar wat nog veel erger is dat ze bijvoorbeeld de zaal hebben ingericht voor 100 mensen. En ze hebben maar 50 kaarten verkocht, bij wijze van spreken. Haal dan 50 stoelen weg en de 50 achterste stoelen. Nee, ze laten de volledige zaal staan. En wat doet iedereen? Niemand gaat vooraan zitten.
Ja, maar misschien komen er aan de deur nog 50 man, Dirk.
Ja. Dan zet je nog een paar stoelen erachteraan. Maar dan komen we zo. Maar het is, weet je wel, de setting moet al kloppen. En ja, ook met als je kutgeluid hebt. Dan heeft toch geen dat je zichtbaar bent. Dus desnoods met een spotje of met een lampje. Want als ze jou niet zien... Ja, het is heel fysiek wat wij doen. Hè? Dus ook met gebaren en mimiek en alles. Ja, als je dat ook niet ziet, dan heb je alleen maar tekst waar je naar zit te luisteren.
Ja, dan valt de held gewoon weg. Hey, Wouter hier. Als je Elektra leuk vindt, steun me dan. Door de podcast aan vrienden aan te raden. Door gratis te abonneren in je podcast of streaming app. Of ga naar elektrapodcast.nl en steun me met een eenmalige of maandelijkse donatie. Oké, snel weer terug.
Ja, jij hebt dan de Elektra, dus van Sliedrecht is dat, hè?
Ja, jongerencentrum in Sliedrecht, wat bekend stond als de comedy hell toen ik begon. Omdat het daar ook altijd heel rumoerig was. Ik heb er ooit één avond gespeeld. We weten uiteindelijk allemaal niet meer wie. Ik was er, Fabian Franciscus, Frank Brasser, tegenwoordig schrijver bij de Avondshow. Nog een paar mensen. Iemand van ons is op het podium bedreigd door een kale gast die op een gegeven moment boos opstond en degene het podium op zijn bek wilde slaan. Alleen niemand van ons weet meer bij wie het was. Maar dat soort dingen gebeurde daar. Pieter Derks heeft in de try-out van zijn eerste voorstelling, de laatste show die hij deed voor de première. En die vertelde dat hij aan het spelen was en die kon op een gegeven moment door alle rook die er hing, toen mocht er binnen nog gerookt worden, hij kon zijn technicus niet meer zien. Zo'n plek. Dus,
Ja, ik denk als jij binnen Ton Praten kan vragen van wat is dan de hel voor Ton Praten? Dat is Cafézaal De Schuur in Merum Herten. Dat is een herenzitting. Want op een gegeven moment brak ik door binnen Ton Praten. Dat was bij een nieuwe act, De Student. En brak ik door en werd ik dus ook op de grotere eventjes gevraagd. En werd ik op een gegeven moment ook aanbevolen.
Trouwens wel, ik zag de omschrijving. Ik vind het principe wel heel grappig. De Brabantse Studentenvereniging in Leiden, toch?
De voorzitter van de Brabantse Studentenvereniging in Leiden. En dan heb ik ook een meter bier bij. En toen kwam net die reclame van 0.0 Bavaria. Dat was toen net, het wel. Je had eigenlijk geen echt 0.0 bier. En toen dacht ik van, oh, weet je wat, dan ga ik als student, hè, met zo'n jasje aan, een stropdas en een pruikje op. Makkelijk, hè. Niet allemaal van die rare kleren aan. En dan heb ik zo'n meter bier bij. En die vul ik dan helemaal gevuld met bier, weet je wel. En dan heb ik 3 glazen echt bier, de rest is 0.0. En die 3 echte deel ik uit aan het publiek. En die rest, die zuip ik op. En ook in een razendsnel tempo. En dan had ik er iets bij. En ik dacht, dat is super grappig. Maar daar twijfel ik over dat Bonzendorp iedereen het deed. Dat was de bokkenproost. Dus dat je dan een pilsje hebt, dan onder je kin. En dan krijg je zo'n witte sik en dan... Brrr. En ja, dat was...
Proost op de geit, heb ik ook vaak gedaan.
Ja, proost op de geit. Maar in Brabant kenden ze dat niet. Dus waar dan vandaan kwam de Nuland dat wel kende. Maar ik denk, ja, ik ga iets doen wat iedereen al kent. En het is ook echt een verhaal. Het gaat echt over het studentenleven. Dus het gaat alleen maar over vrouwen en een smerig studentenhuis en dat soort dingen. En daar heb ik echt wel heel veel succes mee gehad. Maar met die meter bier, daar ook dingen meegemaakt van... Ja, mensen zeiden al tegen mij, collega Ton Praats, van... Dat zou ik niet doen. Ja, zo, dat is toch leuk? Ja, Dirk, maar je weet wel wat je mee op je hals haalt. En ik snap het helemaal niet, maar ja, jongen, ik heb...
Elke avond 1,5 liter 0.0 achterover tikken.
Ja, ik heb nooit... In 20 minuten. Ik heb regelmatig 5 keer op een avond moeten doen. Dan kun je zitten lachen, maar... Echt serieus. Maar dan tussendoor, ja jongen, pissen. En ook in de ton, dat je denkt, oh, weet je wel, dat je denkt van, ik hang hem eruit en dan maar een nat podium. Maar, oh, echt. Maar ook, dat nog veel erger, dat dan sta je op dat podium, je bent die meter aan het wegtikken en mensen die trapten er. In het begin kreeg ik ook problemen.
Nee, even. Je hebt een meter bier. Nou, dat zijn hoeveel? 8 tot 10 glazen?
En dan, ik doe 7 volle.
Ja.
Stapelglazen.
7 volle stapelglazen moet je achterover tikken.
Ja.
En dat 5 keer op een avond. Als jij bij glas 35 bent, dan krijg je toch niet meer zonder kokhals achterover.
Nee, maar vinger in de keel tussen een optreden door doet wonderen. Ja, echt. Ik deed alles voor. Ja, toen alles voor. Maar dat was gewoon de publiek smulde ervan. Dat was gewoon, dat was zo leuk ook om te spelen. Dus ik ben dat ook
dat
maar gewoon.
Dat ben
ik
geloven, ja.
Ik ben ook maar gaan doen. Alleen, ik heb wel toen gehad, was toen, ging ik ook naar de Brabants kampioenschappen. En echt, jongen, het dak eraf. En geweldig. En ik werd weer zesdes. En een best wel commotie ook bij andere tonpraters. Er is zelfs een tonprater geweest. Die is naar de organisatie gegaan om verhaal te vragen van, maar dit kan niet. En wat bleek nou? Er waren juryleden en die gaven mij strafpunten, omdat het onverantwoord was dat iemand zoveel bier dronk. Ik speelde het dat hij ook dronken was. Dan kun je zeggen, ja, dan is het een compliment dat ik het goed speelde. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik halverwege de straat aangehouden werd door de politie. Want er waren dus mensen en die hadden mij dus gezien dat ik een meter bier wegtikte. Daarna de auto instapte. En dan vervolgens ja, politie belde van ja, dit is niet goed. En dat ik dan tegen de politie uit kon leggen dat een grapje is. En dat dat 0,0 en blazen en nog een keer blazen.
Heeft u gedronken, meneer? Ja, 35 alcoholvrij.
Ja, alcoholvrij, ja. Maar dat was dan ook dat 0,0. Nu is het alcoholvrij ja. Bier heel normaal. Maar toen was dat net nieuw in de markt. Ja, en niet zo. Maar ik kwam ook regelmatig. In het begin nam ik nog mijn pilsjes mee. Want of ik een kwam krachten, denk ik, ja, hoes even, die organisatie betaalt dan maar. Maar ik kwam ook wel eens vaak op plekken. En daar hadden ze geen alcoholvrij bier. En dat je er ook staat van, kut, en nu? Ja, en dan vul je maar met echt bier. En dan flink alles langs gooien en met die bokkenproost flink knoeien. Maar ja, ik zeg wel eerlijk, Wouter, ik heb wel eens met meer dan 2 pilsjes op in de auto van optreden naar optreden gereden. Want ja, die act die moest er wel blijven staan. Maar ik heb ook gehad, dan hadden we de goede toon in Helmond. En dat zit in het Philatonia gebouw. En 500 meter verderop heb je, ja, dat heet Zeezicht, dat was ook een kroeg. En er waren toevallig op dezelfde dag 2 wedstrijden. En ik was precies ingeboekt dat ik om 2 uur moest met Philatonia en om 2:30 in Zeezicht.
Denk, oh, top.
Top. Rennen naar de ene optreden naar de andere. Dus ik had de eerste optreden gedaan. Dus ik rennen met mijn klotspens, vol met bier, half ja, overgevend van de ene optreden naar het andere optreden. Maar die organisatie, die liep er een beetje in. Dus die waren al een beetje aan het rekken. En ik kom, dus ik moet eerst uitleggen van ja, er moet alcoholvrij bier in. En oh, dat regelen wij. En de presentator staat me aan te kondigen. En dan, dames en heren, hier is de student. En ik draai mij om en ik pak die meter bier. En ik kijk, 0,5 liters, helemaal vol. En dan me van dat Radler 0,0.
Oh, godverdamme.
En dat lus ik niet. Dat lus ik echt niet. En ja, op een haar na dat ik daar zelf heel dat podium daaronder heb staan kotsen. Maar dat is dus...
Want je hebt ze wel achterover getikt.
Nee, daar kreeg ik niet. Nee. 0,5 liters, man. Dus dat was 3,5 liter. Rater 0,0. Dat kreeg ik niet weg. Maar ook dat je dan daar aankomt en dat die meter, ja, die is op een gegeven moment bijna half uit elkaar gevallen, maar die is ook gewoon een paar keer gewoon uit die ton geflikkerd. Helemaal vol, alles onder het glas. En dat dan na mij moesten dan de dansmarietjes optreden. En die een jaar lang hadden geoefend. En waar opa en oma mee in de zaal kwam. En die konden niet optreden. Want Dirk Kouwenberg die had daar heel heel podium onder het glaswerk gehad. Maar je had ook collega's bij. Omdat ik dan ja, niet alles opdring. Maar ik knoei nogal veel. Dus, maar ook dat tonnetje, dat is zeiknat. Dus ja. het grapje van tegen het orkestje van zijn jullie een dweilorkestje. Heel vaak. Maar alles zat op een gegeven moment onder. Maar dat je dus ook collega's hadden die dan een nieuwe buut gingen doen. En de tekst uitgeprint meenamen. En legden in het lessenaartje in die ton. En dat alles vervaagde. Totdat. En die konden niks meer lezen wat erop stond. En wij spreken daarna echt een kloot optreden aan dat ze geen tekst meer hadden. Ja, dat soort dingen hebben we gemaakt. Maar ook wat ik altijd heb met die student, dan zitten die 3 echte. En die 3 echte, dat is dan zeg maar ook een beetje, die geef ik aan het publiek.
Ja.
En ook een beetje om de illusie te hebben van,
dat nee, het echt
dat
alcohol
was,
is.
Dat was echt bier, want ik heb eentje van hem gehad. Dat.
Ja, heel
en
slim.
De ene die me aanpakt, die is altijd de lul. En die heb ik dan het geheel de buurt van begin tot einde. Die pak ik er elke keer bij. En ik moest naar de Knoerissen in Uden. En oh, dat vergeet ik nooit meer. Dat is zo pijnlijk. ik kom eraan. En hier is de student. Dus ik heb met die meter bier, gezellig. En ik kom binnen en ik wil, er staat een man voor, keurig in pak. En ik wil een pilsje geven. En die pakt dat pilsje niet aan. En dat is nog een keer. En hij pakt er hem weer niet aan. En dus ik dat podium, dat tonnetje op. Maar die student, dat is qua typetje. Die heeft geen blad voor zijn mond. Is een beetje een alter ego. Weet je wel. Die durft alles te zeggen. Heel brutaal is hij ook. Dus ik ging daar aan publiek mijn mening geven over dat die man niks aannam van een arme student. En die vrouw die stond naast, die was allemaal van die beweging aan het maken van hou nou stil. En, ja, ben jij nou? Ik wil door met mijn act. Dus ik zei van, nou weet je wat, dan doen we het nog één keer. En als je hem nou niet aanpakt, dan ben je echt de grootste oelewappen van heel de zaal. En hij pakte hem weer niet aan. En die vrouw, die was allemaal, ik keek en toen viel mij pas op, die man die had geen armen. Die had dus zo'n pak aan, maar die mouwtjes die waren redelijk leeg. Die dus, ja, dat kon ik ook door de grond heen hoor. Als je dat... En heel de zaal wist dat ook, want dat natuurlijk was Bertje die een ernstig ongeluk had gehad. En ik was hem daar aan het afvikken omdat hij geen biertje aannam. Ja. Oh.
Oh.
Dat is erg.
Oh man, ik heb ooit een show ergens gedaan en de burgemeester van die plaats was een vrouw en die miste één been. Maar dat wist ook iedereen en dat was helemaal oké, maar wel zo oké, maar dat weet iedereen. Dus, maar laat dat gewoon even, want dat, prima. En op een gegeven moment, komt ook de burgemeester zou ook komen kijken, want dat was ook nog zoals in de zaal. Dus je ziet ook gelijk, de vrouw mist een been. Wij wisten dat allemaal, behalve degene die de show af zou sluiten. Die kwam laat aan en die had dat niet meegekregen. Ja. En het was een jaar met Olympische Spelen en dus ook de Paralympics. En het begint vervolgens een heel ding over de Paralympics. Was ook heel pijnlijk. Wij zaten daar ook alle drie achterin. Net als die vrouw die naast die man zat. Zo, ja, nee, kappen.
Die zat allemaal te seinen. En ik denk van, waar heeft hij het over met dat seinen?
Maar wat heb je gedaan?
Ja,
hoe red je jezelf hier?
Ja, ik heb toen wel mijn excuses aangeboden. Van ja, sorry, ik had het echt niet gezien.
En sorry, pilsje.
Volgens mij van ik wou me nog een hand geven. Maar nee, ik heb er overheen gespeeld, maar het werd me wel gelukkig. Mensen snapten, laat zo de mensen zagen dat ik daar echt oprecht van schrok.
Ja.
En dat het echt een foutje was en dat ik niet bedoeld was om echt.
Ja.
Dat heeft me gered. Alleen die organisatie, die heeft mij daarna, want ik moest 4 avonden, dat was de eerste avond. De tweede avond was Guus Meeuwis. Dus 3 keer rijden wie dat pilsje wel aanpakte en de lul was Guus Meeuwis. Heel Guus Meeuwis afgezeken. Dat was heel leuk. En ze deden de laatste avond deed de organisatie altijd een grapje met de tonprater. Maar die meter bier, ik merkte wel, hoe sneller ik hem leeg drink, hoe meer reactie uit de zaal komt. Want dan is het echt van, ik at ze in één keer op naar binnen en dan hup, en de volgende. En is je meter. En dan ooit is het, dan zeg ik van, ober! En dan op! En dan komt de ober, die komt dan met 2 pilsjes. En dan is het standaard grapje van wat kost dat? Dat kost niks. Oh, doe maar een rondje voor heel de zaal. Die standaard grapjes. Ja. Maar toen kwam er een compleet nieuwe meter. Helemaal vol. Een andere. De organisatie had dat geregeld. Maar er zat echt bier in. Die dachten, we zullen hem eens hebben. En ik laat me niet kennen. Dus ik ging aan het suipen. Dus ik soop die meter weg. Toen kwam nog een meter. Ik kreeg ze niet helemaal weg. 2,5. En toen, naar de 2,5, was ik op een gegeven moment echt... Ik zei tegen het publiek van, ja, de organisatie die een geintje in doen, dat ze hier nou echt bier, normaal is het 0,0. Maar ik kreeg het niet meer weg. Ze hadden gelukkig een taxi geregeld. Want ja, dat was echt niet verantwoord om naar huis te rijden. Maar ik heb ook 1 keer per jaar, en dat is wel leuk... 1 keer per jaar, dan gaan al mijn vrienden... Dan waren wij zo'n busje... Waar normaal gesproken van die gehandicapten naar school te worden gebracht. Zo'n busje huren we dan. En dan gaan we met 10, 12 man uit Nieland gaan wij naar optredens toe. En toen moest ik een keer 3 keer die student spelen. Toen heb ik me ook 3 keer gewoon met echt bier een meter gewoon weggetikt. Zat, jongen. Echt. Dat je echt op het laatste optreden... Dat je echt halverwege van de tweede naar de derde optreden... dat je hem halverwege in die bus dat je hem 1 keer voelt opkomen. Je denkt, oh, dit wordt helemaal fout. En Ja, ook joh. En toen moest ik als laatste moest ik volgens mij die tandarts spelen. En ook ja, echt jongen, wel zo met improvisatie. Gewoon ja, echt heel erg bond gemaakt. Maar alle remmen waren eraf. En ik stond er stond dronken in het podium. Maar ik heb het ook al eens een keer gehad dat met Paaspop. Tijdens Paaspop heb jij in Zeeland ook een tonpraatavond. En dat was op de tweede dag, ze had standaard tweede dag Paaspop. En ze hadden mij gevraagd en ja, niet in rekening houden dat Paaspop was. En dat is mijn vader mij opnam. Dan had ik al twee dagen Paaspop opzitten. En dan daar als die student daar met die meter bier dan het podium op wordt gejaagd. En dan mensen ook achteraf zeggen van, oh, wat kun jij goed een zat mannetje spelen. Was een zat een leier. Ik was echt... Het ergste wat ik wel bij die studenten heb meegemaakt... Want je vroeg toen straks van... Heb je ooit eens een setting die niet klopt? En dat ik
ja,
zei van,
want we kwamen van
ja, daar kwamen
Café De Schuur in Heerenbeem.
Ja, van Merum Herten.
Merum Herten, sorry.
Dat was mijn eerste herenzitting. En ze hadden mij gezegd, daar kun je ook naartoe. En met die student, Dirk, dat gaat prima. En ik kom eraan, dat is altijd op zondag. En ik was de eerste. Dus ze hadden al gezegd van... Ah, Dirk, als je de eerste bent... Dan hebben die mannen nog niet zo heel veel gedronken. Dan gaat dat goed. En ik kom daaraan en ja, daar staat daar staand publiek, mannen, die al zeg maar 10 uur binnen zijn en dan volop aan bier zitten. En ik kom erop op het podium en dan had je de presentator, Wibo Westra, zegt dat jou iets?
Helemaal
Stadskanaal.
Goeie naam, maar...
Ja, hij doet dan, hij is, ja...
Maar uit Stadskanaal?
Ja,
op een
herenzitting in Limburg. En die kom ik regelmatig, kom je die tegen. En die kan, die doet dan die avond of middag aan elkaar praten. En die kan zijn eigenlijk heel goed aanpassen aan het publiek. En die kan zijn eigenlijk ook aanpassen aan hoe grof het moet zijn. En er bestaat geen onbeschofter KUT-publiek dan die herenzitting. Maar dat wist ik niet. Dus ik ging er naartoe. Met dag van, oh, hier gaan we even de boel op stel te zetten. Mijn eerste herenzitting, hartstikke leuk, ik kom op. Ja, Wouter, het was een prins. En ja, die had ze volgens mij die ochtend prins gemaakt. Die had alleen maar zo'n steekkop en een cape. En ik kwam op en na 10 seconden ging je al met zijn rug zo naar me toe staan.
Dus echt, dus als een gorilla. Zeg maar.
Als een gorilla ging hij voor me staan en daar was het publiek. En na 2 minuten was ik het al kwijt. Na 2 minuten, terwijl ik eigenlijk gewoon alleen maar het introotje had gedaan. Dus ik had een brrr en ik had mijn meter bier weggetikt en begon mijn eerste grappen. En ik was ze al kwijt. En ze gingen met elkaar lullen en boe. En ik denk, ja, is dit nou weer? En toen zei ik ook zo van, ja jongens, als jullie er zin in hebben, dan ga ik weer. Net zo makkelijk.
Ja.
En ik wil eraf, komt die presentator toe. Hey jongens, mannen, even stil. Dit is Dirk en Dirk is zijn eerste herenzitting. En we moeten hem even een kans geven. Dirk, kom even hier naast me staan. Zo hè, kom even naast me staan Dirk. Ik doe het 1 keer voor en dan mag jij. En hij zei, jongen, hij keek, mannen, er was een vader en die deed elke dag zijn dochter verkrachten. En die had boven op zolder had die, de charretelletjes aan de schaamlipjes. Serieus, zo'n mop kwam er. Dat niveau. En er kwam dus inderdaad, ja, ik hou echt van scherpe humor. Maar dat vond ik zelfs echt boven alle grenzen. Echt, ik had nog nooit zoiets grofs gehoord. En dat vonden die mannen leuk. En toen vertelde hij nog zo'n mop. En toen zei hij, ja, Dirk, en nu jij?
Nou ja.
Echt, hè? Zo. Ja, en ja, ja, toen begon ik maar met de hardste grap uit mijn buurt. En dat is de grap van, soms is het leven net zoiets als Lucille Werner. Het kan raar lopen. En daar werd ook niet op gereageerd. En toen was het gewoon klaar. Ik heb daar 3 minuten heb ik daar gestaan. En ik heb geen gage of niks gedaan. Maar ik heb 1 ding gezegd. Ik kom hier... Echt nooit meer. Als dit het niveau moet zijn,
ja,
dan houdt het op. Dan ga ik me eigenlijk echt niet eens tot verlagen, om het zo maar te zeggen. Maar ik had dus meteen een paar collega's gebeld. Van, god, ben net uit de schuur. Ben je daar geweest? Ja, maar Dirk, daar redt ook niemand. En er zijn maar 2... Er zijn denk ik ook maar 2 tonpraters die daar naartoe kunnen. En die het daar vol kunnen houden. Maar dat is of met improvisatie en echt snoeihard. Echt iedereen voor echt alles er nog wat uitmaken. Het moet daar heel erg hard. Maar ik denk, ja, ik kom hier nooit meer naartoe. Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Want een paar jaar later, ik denk dat het 3 jaar geleden is... sta ik bij de herenzitting in Vierlingsbeek volgens mij. En dan stond ik als de tandarts. En dat is ook echt een buurt, wel geschikt voor heren, zeg ik. En dat was hartstikke leuk. En na het optreden komen twee gasten naar me toe. Oh, en we hebben jou gezien. Ja, we, fantastisch. En we hebben een heren zitten. En ben jij ook wel eens een keer geweest als student in Merum Herten? En dan wil ik zeg, ja, ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, daar ben ik ooit geweest. Ik zeg, maar daar kom ik niet. En heel naïef van, hoezo niet? Ik zeg, jongens, zeg, ik heb nog nooit zo'n onbeschofte setting meegemaakt, zeg, als het echte niveau is dat kinderen verkracht moeten worden en charatels aan schaamlippen vastgemaakt moeten worden en ze dan pas gaan lachen. Ik zeg, dan moet jij zo'n tonprater boeken, maar niet mij. Want ik weiger gewoon dat niveau. Dat is gewoon niet... Dat is gewoon niet mijn ding, klaar. En van, ja, Dirk, ja, we hebben toen jou gezien ook met een student en die was leuk, maar met deze buurt, ik zeg, jongens, heel simpel. Voor 10.000 euro kom ik nog niet eens. Ik kom nooit meer naar jullie toe. Klaar. En ze riepen af van... Ja, goh. Ja, ook een beetje teleurgesteld. Dat ze het niet snapt. Ik denk, eens wat voor plaat heb je voor je kop. Maar nou komt het. Afgelopen februari. Ik had de finale van een keienbijters gehad. En s'nachts om 1:30 belt er een collega van mij op. En was het finale. Ik zei, hartstikke leuke finale. Niet gewonnen, maar superleuke finale. Oh, en dan moet je morgen ergens toe. En ik keek in mijn agenda. Ik zei, ja, ik mag morgen naar de herenzitting in Merum. Zo, durf je het weer aan? Hoezo? Ja, dat is de herenzitting waar jij het door 2 minuten volgehouden. Ik zeg, nee, dat is andersom. Ik moet naar de herenzitting in Herten. En hij zei van, ja, zegt hij, maar daar heb jij toen 2 minuten volgehouden. Ik zeg, nee, dat is in Merum. Nee, dat is Herten. Nee, dat weet ik zeker, ze meer. Nee, zoek maar op. Moet je in een cafézaal de schuur? En ik keek. Ik had de twee dorpjes door elkaar heen gewisseld. En ik moest, het was 1:30 s'nachts. En ik moest morgen vroeg om 10:30 moest ik daar weer naartoe. Weet je wat veel erger was? Ik heb een paar jaar daarvoor een organisatie helemaal af zitten kaffen. Dat hun de onbeschofte... Terwijl, en het mooiste was dat Hans Verbaarschot was. En die zei nog van... Nee, maar Merum, dat is een van de leukste herenzittingen die er is. Ah. En toen lag ik s'avonds in bed. En ik denk, ik ga het ook gewoon echt niet doen. Ik heb me naar jongen ziek gemeld. Ik heb me eigenlijk echt ziek gemeld. Ja, ik schaam me eigenlijk kapot. Maar echt, jongen, ik weiger dat. Ik ga echt goed. Gewoon niet meer naartoe. Zoek het uit. Maar ja, dat is dus...
Ik vind wel ook dat ze bij die organisatie hebben gedacht... Maar eerst zei hij dat hij voor nog geen 10.000 euro kwam. Nu komt hij wel. Hij zal blijkbaar heel hard geld nodig hebben.
Nee, maar je hebt Merum Herten.
Ja.
En dat is dat. Maar dat zijn twee aparte dorps. Het waren twee aparte herenzittingen in twee aparte dorpen.
Ah.
En ik had die door elkaar heen gewisseld. Ik dacht dat Merum die slechte was, maar dat bleek Herten te zijn.
Ja,
dus ik had tegen
zo,
de organisatie van Merum gezegd van... Ik kom nooit bij jullie toe, onbeschoft volk. En in Herten zei ik kom graag. Ja, dus als de organisatie van de herenzitting in Merum luistert... ik kom heel graag weer naar jullie toe. En Herten, nooit meer bellen. Maar het ergste was, van toen ik...
Ik vind het heel fijn hoe ik in deze opname eigenlijk geen één vraag hoef te stellen.
Nee, maar het mooiste van was, in Herten was ik geweest... Maar dat was dus mijn eerste herenzitting die echt gewoon totaal finaal de grond mislukte. Maar ik moest daarna naar mijn tweede herenzitting. En die was aanbevolen door Jan Strik. En Jan Strik is binnen tonpraten de Nestor van het tonpraten. Weet je, okay. Net zoals Joep. En echt gewoon de man. Heel veel respect. En ja, god, dat de grote Jan Strik mij had aanbevolen. En ik denk, kut, nou moet ik dus naar een andere herenzitting. En dat was om 2:30 s'middags.
Met nog meer drank achter de kiezen.
En nog meer drank achter de rug. En als dat verkeerd gaat, dan hoort Jan Strik dat. En en ik kom binnen erachter in dat keukentje. En we lopen iets uit. Misschien dat 3 kwartier later is. En ik denk, en ik zeg, hoe laat zijn jullie begonnen? Om 10:00. En heel trots van, ja, dan zit hier niemand binnen die minder dan 20 glazen bier op heeft. En ik denk, oh mijn god, dit wordt echt helemaal fout. En ik ben nog nooit zo zenuwachtig het tonnetje ingelopen... En nog nooit met een bevreder gevoel eruit gaan. Aha. Dat was echt. Maar dat is ook gewoon een hele leuke herenzitting die gewoon leuk gaat. Maar daarin Herten, man. Maar ook, dat wist ik dus ook niet, want je hebt twee verschillende soorten herenzittingen. Dus je hebt herenzittingen met publiek waar gewoon een beetje dorpskarakter is, weet je wel. En waar gewoon het normale volk komt. Maar je hebt ook van die herenzittingen waar zeg maar de tafels verkocht zijn en waar een beetje het plebs van het dorp is in smoking, et cetera. En ik was dus daar ook een keer en ik ging daar aan de gang met die buut. En dat na 5 minuten begonnen mensen met een wit zakdoekje te zwaaien. Ja, geen idee. Dus ik zwaai terug. En ik heb gewoon 20 minuten lang die buut gewoon volgemaakt. En daarna hoorde ik van de organisatie dat witte zakdoekjes eigenlijk betekent, we vinden het niet leuk. Maar dat wist ik niet. Dus ik heb, maar het was niet een heel vervelend optreden. Maar er waren gewoon echt van, de helft van de zaal vond het leuk en de andere helft vond het niet leuk. En achterin waren ze allemaal met die zakdoekjes aan het zwaaien. Ik denk, hartstikke leuk, joh. Wat gezellig. Dat er een beetje sfeer in het zaaltje komt en mensen meedoen. Maar dan waren ze gewoon met zakdoekje aan het zwaaien van, we vinden er geen flikker aan, ga maar weer naar huis. En ja, en ook met dus inderdaad, tijdstip met herenzittingen, dat is echt belangrijk. Als je er te laat komt, dan is het kansloos. En
is dat niet sowieso het gevaar met Tom praten? Want je noemde al even, weet je, 5 shows op een avond. Dat is natuurlijk vaak dat je meerdere shows op een avond doet. Dat is vaak ook qua afstand nog wel haalbaar. Maar dat betekent ook dat je dus de eerste show die je doet, ben je misschien de eerste. Maar bij de laatste waar je komt, kom je ook gewoon om 12:30 op. En heeft de hele zaal ook al gewoon de hele avond zitten tanken.
Ja, maar dat klinkt heel gek, hè? Ik zou zenuwachtiger worden van een nuchtere zaal dan van een dronken zaal.
Waarom?
Ik ben gewend dat mensen bier op hebben. Ik heb ook wel eens Tompraat dingetjes in theater. En dan zitten mensen gewoon keurig netjes in het theater met de theateretiketten. En daar vind ik niks aan. Want er gebeurt niks. Ik heb toen een keer met een student, moest ik toen ook naar zo'n theater, volgens in Veldhoven, in theater, als ook een tonpraatmiddag. En er kwamen dan wat tonpraters. En dus ik kom op en ik ben gewend van, jongens, allemaal even dat glas omhoog en even meeproosten. Niemand heeft een glas. Dat was iedereen zat daar van, ja, we hebben niks. Ja, het is geen tonpraatsetting, we hebben niks. Maar het is ook een beetje tammetjes, een beetje lauwtjes. Ja. En dat, terwijl, ik heb het ook ooit meegemaakt dat ik Mark van Veerdonk trof. Ja. Wij moesten een soort comedy setting doen samen met Christel de Laat. En Mark van der Veer ook echt
Een stevige line-up.
Ja, hun twee. Want ja, ja. Er kwam dan nog de onbekende Dirk Kouwenberg. Ik had net het Keijerbijts kletsernooi gewonnen. En hadden ze mij dan bijgezet. En ik moest een kleedkamer delen met Mark. En die was constant aan het ijsberen. En allemaal met de tekst en allemaal aan het kijken. En ik zat daar onderuit gezakt in die stoel. Hing ik een beetje. En op een gegeven moment, ik denk, is hij toch zenuwachtig? En toch op een gegeven moment ook gewoon vroeg. Want Mark, ja, dat is een professionele cabaretier. Met hoe lang treedt hij op en hoeveel shows heeft hij wel niet gedaan?
40 jaar volgens mij.
Ja,
gaat nu net met pensioen.
Ja, hij is nu met pensioen. En ik ben dan maar een tonprater. En die perceptie die heb ik nog steeds, maar toen echt heel erg van, oh, de grote Mark van. En toen vroeg ik, Mark, ja, mag ik vragen, waarom ben jij zo zenuwachtig? Ja, zegt hij, er komt dadelijk, ik weet dadelijk niet wat er gebeurt en mensen hebben gedronken. Ik zeg, ja, maar wat is dan het probleem? En toen zei hij van, ja, jij hebt makkelijk lullen. Jij bent tonprater, jij bent ingewend. En toen ging er echt bij mij een balletje rollen. Ik denk, ja, fuck, dat is wel een heel aparte setting waarin wij optreden. En toen pas kwam inderdaad het besef van, ja, ik zou zenuwachtig zijn als ik een nuchtere zaal, weet je wel. En bijvoorbeeld ik heb nog nooit van mijn leven een leuk optreden gegeven in een theater. En misschien dat mensen het in de zaal het allemaal superleuk vonden. Ik vond er geen flikker aan. Je hebt de Limburgse buurtkampioenschappen in de Orangerie. Ja, daar is dan je van het. Ik heb het 2 keer gestaan. Vind ik een flikker aan. En dat is dan de Tompraat-tempel van Limburg. Ja, hartstikke leuk.
Het is een hele mooie zaal van wat is
ik vind
het 600
er geen flikker
man.
Aan. Nee, dan sta ik, meen ik serieus, ergens gewoon in een tent of in een zaaltje met staand publiek. En dan maakt niet uit hoeveel man het is. Dan voel ik me op mijn gemak.
Ja.
En dat is heel raar. Maar dat is denk ik het grote verschil tussen een cabaretier en een tonpraat. Wij zijn dat gewend, dat rare.
Ja, maar dat vind ik ook wel weer grappig. Want dat is ook wel een verschil wat je natuurlijk hebt tussen stand-up en cabaret.
Ja.
Zeker cabaret, weet je, als je het even voor het gemak afbakend als in een theater en gewoon netjes volgens de regeltjes, zeg maar. Ja, toen ik begon speelde ik ook alleen maar in kroegen en jeugdhuizen en weet ik wel. Daar is ook gewoon veel meer gedoe en daar gebeuren dingen tijdens de show. Of daar hebben mensen wel, vind ik ook heel leuk qua spelen. Omdat je daar ook shows hebt dat je denkt, oké, ik heb shows gehad dat ik afkwam. En ik dacht, ik heb een kwartier gestaan, ik heb niks gedaan van wat ik van plan was. Ik heb een topavond gehad.
Ja.
Maar dat was, van wat ik wilde doen is weinig terechtgekomen.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!